Fijn dat u op deze wijze meekijkt, meeluistert. Het gaat in de hele serie die we aan het behandelen, aan het bestuderen zijn over het offer. Het thema is, alle begin is het offer. En we hebben al heel wat punten over het offer gehad. En vanavond is aan de beurt het onderwerp dat de Heere Yahweh echt zegent. En dan gaat het over een nieuwe start, een nieuw begin in Jeruzalem, een nieuwe tempel, een groot altaar en het offer wat daar gebracht wordt. Dat is ons onderwerp van vanavond. Ik ga daar straks iets over lezen. Maar ik wil toch graag beginnen met de Heer een zegen te vragen voor ons allemaal, ook voor iedereen die meekijkt en meeluistert. Vader, dank u wel dat u ons hier ziet. Het gaat wat anders dan normaal, want alles is een beetje op zijn kop gezet door een virusinfectie. We willen u danken dat u dezelfde bent en dat de Heer Jezus leeft. Dat de Heilige Geest onveranderlijk in ons hart wil werken en wonen. We willen u danken dat iedereen die kijkt of meeluistert, ook later meekijkt of luistert, ook diezelfde zegen kan krijgen, want u bent bijzonder in het zegenen. Ons onderwerp is ook vanavond, Yahweh zegent. En uiteindelijk zal er uit Jeruzalem een enorme zegenstroom vloeien, waar je tot aan je enkels in kunt zijn, of tot aan je knieën en tot aan je lendenen, waar je uiteindelijk in kunt zwemmen. Een stroom van zegen, dat wilt u ook vanavond laten proeven. En daarom dragen we ons aan u op. Zowel voor iedereen, maar ook voor mijzelf wil ik bidden dat het uw zegen is, wat door ons heen naar buiten komt. Dat mogen we vragen in de naam van de Heer Jezus. En hij wil het doen. Amen. Ik wil beginnen met die teksten uit Ezechiël te lezen. Dat is Ezechiël 43. Ezechiël 43, dat hele bijzondere Bijbelboek, waarin het heel veel gaat over de glorie van God, de heerlijkheid van God. In hoofdstuk 43, vers 1 staat: daarop leidde hij, de Heere, mij, Ezechiël, naar de poort die naar het oosten gekeerd is, de oostpoort. En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit de richting van het oosten. En zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren, en de aarde werd verlicht vanwege zijn heerlijkheid. En de aanblik van het visioen dat ik zag was als het visioen dat ik gezien had toen ik kwam om de stad te gronden te richten. Het waren visioenen als het visioen dat ik aan de rivier de Kebar gezien had. Toen wierp ik mij met het gezicht ter aarde. En de heerlijkheid van de Heere van Yahweh kwam het huis binnen via de poort die op het oosten uitzag. En toen hief de geest mij op en bracht mij in de binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid van de Heere had het huis vervuld. Daarop hoorde ik iemand uit het huis met mij spreken, terwijl de man naast mij bleef staan. En hij zei tegen mij: mensenkind, dit is de plaats van mijn troon en de plaats van mijn voetzolen waar ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten. En dan nog iets uit Ezechiël 44. Nee, eerst nog 43 vers 13. 43 vers 13, dit zijn de afmetingen van het altaar in ellen, te weten een L en een L en een handbreedte. De geul eromheen is 1 L diep en 1 L breed en de opstaande rand ervan die eromheen loopt is 1 span hoog. Vers 16, de vuurhaard is 12 L lang en 12 L breed, vierkant naar de vier zijden ervan. En de grote omgang is 14 L en 14 L breed. aan de vier zijden ervan, met de opstaande rand eromheen van een halve el hoog, met een geul ervan van 1 el rondom, en de trappen ervan zijn gericht naar het oosten. En dan hoofdstuk 44, dus één hoofdstuk verder, vers 15. Maar de Levitische priesters, de zonen van Zadok, die hun taak ten behoeve van mijn heiligdom vervuld hebben, toen de Israëlieten van mij afdwaalden, die mogen in mijn nabijheid komen om mij te dienen. Zij mogen voor mijn aangezicht staan om aan mij vet en bloed aan te bieden, spreekt de Heere, Heere. Zij mogen mijn heiligdom binnenkomen en ze mogen in de nabijheid van mijn tafel, heel merkwaardig dat hier het altaar Gods tafel genoemd wordt, de tafel des Heren. Ze mogen bij mijn tafel komen om mij te dienen en ze zullen hun taak ten behoeve van mij vervullen. En het zal gebeuren wanneer zij de poorten van de binnenste voorhof binnenkomen, dat zij linnen kleding moeten aantrekken. Ze mogen echter geen wol dragen wanneer zij in de poorten van de binnenste voorhof dienst doen en in het huis zelf. Linnen tulbanden moeten op hun hoofd zijn en linnen broeken om hun middel. Ze mogen zich niet zo omgorden dat ze gaan zweten. Wanneer ze dan naar buiten gaan, naar de buitenste voorhof, naar het volk, moeten zij hun kleding, waarin ze gediend hebben, uittrekken en die neerleggen in de heilige kamers. Vervolgens moeten zij andere kleren aantrekken, zodat ze het volk niet met hun kleding heiligen. En nog één tekst uit hoofdstuk 47, dat is dan de schriftlezing voor vanavond. Hoofdstuk 47, daarna bracht hij mij terug naar de ingang van het huis, dus waar de glorie van God binnenging. En zie, er stroomde water uit van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant van het huis lag naar het oosten. En het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar. Tot zover het lezen van de schrift. Dat we hier te maken hebben met buitengewone dingen die nog echt ver voor ons liggen, dat mag misschien direct al duidelijk zijn. De laatste keer dat we in deze serie hadden over het altaar en over het offer, stond in verbinding met ons avondmaal, met de tafel van de Heere hier op aarde. Dat betekent dat gelovigen die bij elkaar komen om aan de Heer Jezus te denken en om hem te eren en om God de Vader te aanbidden, een plek hebben waar ze vandaag de dag door het offer, door het werk van de Heer Jezus, door het kruis van hem te gedenken, door zijn dood te proclameren, dat ze hier op aarde een plek hebben waar ze eigenlijk hemelwerk doen. Buitengewone dingen hebben we gezien in de vorige aflevering. En nu gaan we denken aan een ver voor ons liggende tijd. Zelfs in het duizendjarig Vrederijk gebeuren er dingen op aarde die je vandaag beslist niet voor mogelijk houdt. Tussen de vorige keer en de inhoud van vandaag liggen nogal wat punten. De gemeente die nu op aarde is en bij elkaar komt om de Heer Jezus te prijzen, om God de Vader te aanbidden, gaat hier vandaan. En dat is al een moeilijke, dat is misschien al best pittig, want dat wordt weer afgeschoten door anderen, dat wordt als een fabel neergezet, maar het is de werkelijkheid. De Bijbel zegt heel precies dat de gemeente hier niet blijft. Er komt een moment, ik citeer maar één tekst, maar er zou een hele reeks teksten kunnen worden genoemd, dat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. U en ik, die nu deel uitmaken van de gemeente, en dat kan alleen door het geloof in de Heer Jezus, en doordat de Heilige Geest in jou woont, in je hart is, en je lichaam een tempel van de Heilige Geest geworden is, nadat je geloofde dat de Heer Jezus aan het kruis ook voor jou zijn leven gaf. En alle schuld en alle zonden die op mensen rusten heeft willen wegnemen. Vanaf dat moment mag je je een kind van God noemen. Vanaf dat moment ben je door diezelfde Heilige Geest in het lichaam van Christus gevoegd, gedoopt tot één lichaam. Dat is toen allemaal gebeurd. Dat lichaam van Christus, hij het hoofd en wij de leden, de gemeente, dat is meer dan de kaartenbak van kerk 1 en 13, dat begrijpt u. Dit is leven, leven uit God, eeuwig leven, verbonden met hem die het hoofd is en op weg naar het huis van de Vader. Want we horen hier niet, we zijn hier wel, we hebben hier met crisissen te maken en met virusinfecties te maken, we hebben met van allerlei ongemak te maken. Maar we horen hier niet, we horen daar waar de Heer Jezus is en waar hij plaats heeft bereid. En dat is in het huis van de Vader. Het zou kunnen zijn dat dat weggaan van de gemeente heel vlug gaat komen. Waarom? Ja, u zegt, critici hebben dat altijd al aangevallen. Want dit hebben gelovigen al eeuwen gezegd. Dat is nooit eigenlijk van het preekgestoelte af geweest. Dat is er altijd onderdeel van geweest. Ik las deze week een artikel in Israel Today, dat is een blad dat één keer per maand verschijnt met bijzondere waardevolle informatie over wat er in Israël gaat gebeuren en is gaande is. Daar stond een hoofdartikel in dat de hele bekende rabbi's, alle namen werden genoemd, en dat zijn er nogal wat, die leren allemaal vandaag, nu, in deze tijd, dat de Messias heel spoedig komt. En die zeggen zelfs, kijk uit, want misschien maken we de volgende dag niet eens mee, want de Messias komt. Dat is hun verwachting. Dat zijn dus ook Messiaanse beleiders. Ik zeg niet dat ze christenen zijn, want dat zijn ze niet. Ze willen de Heer Jezus nog niet. En de Messias die ze verwachten is iemand anders dan onze Heiland en Heer Jezus Christus. Maar toch, die verwachting wordt nu gepredikt. En dat zijn tekenen die erop wijzen dat het weggaan van de gemeente misschien wel eens dichterbij zou kunnen zijn dan u vermoedt. Bovendien is de hele wereld stil geworden, want één steen, zei Daniel 2, maakt dat het hele beeld van machtsblokken, van politieke grootheden omver ratelt in één keer. Maar één virus doet dat ook bijna. En als er dus twee zouden zijn of drie, dan zou de hele zaak verpulverd zijn. Zover is het. En dat gevoel, dat leeft bij velen, dat het niet lang meer kan duren. Het is bijna zover. Hoe ook, de gemeente die nu hier op aarde is, gaat weg. Die gaat naar de Heer Jezus. Hij zegt, kom, en we zullen daar zijn waar hij is. We worden weggehaald. Op aarde gaat het leven dan door. En dat is best moeilijk en ook best zwaar. Ik vind het ook een beetje moeilijk om het uit te leggen. Niet vanwege de moeilijkheid van de woordjes of zo, maar omdat er, als we weg zijn, een grote noodtijd aanbreekt. Je zou zeggen, nou, we proeven nu al iets op dit moment van de nood die zomaar kan toeslaan. Maar dat wordt nog erger. Dat noemt de Bijbel de grote verdrukking. En die begint op het moment dat wij weggaan. Op dat moment, zegt de Bijbel in 2 Thessalonicenzen 2, zal de mens van de wetteloosheid zich openbaren en hij gaat tekeer als een vreselijk dier, als een vreselijk iemand die alleen maar onheil sticht. Nou, je voelt het al om je heen. Dit staat op het punt van uitbarsten. Als de gemeente weg is, zal de grote verdrukking aanbreken. Die grote verdrukking, zegt de Bijbel, die duurt 42 maanden. Een andere term, 1260 dagen. U pakt uw calculator en u komt tot hetzelfde getal. 42 maanden. Tijd, tijden en een halve tijd. Een andere duiding, maar ook tijd. 1 jaar, tijden. 2 jaar erbij, dus 3,5 jaar. De tijd van de grote verdrukking duurt 3,5 jaar. En als die tijd niet beperkt zou blijven tot 3,5 jaar, bleef er helemaal niemand over. Dan zou alles ten slotte stuk zijn en weggevaagd zijn. De angst van de grote verdrukking hangt boven ons. Kan de Heere God dat dan doen? Hoe kan de Heere God dan zeggen dat er genade is en dat er nog redding is? Nu, als u uw Bijbel goed zou lezen, bijvoorbeeld Openbaring 7, ik kan het u aanraden, dan vindt u daar dat in die tijd van grote nood, in die tijd van een grote verdrukking, 144.000 uit de stammen van Israël gered zullen worden, verzegeld zullen zijn. 144.000. 12.000 uit die stam, enfin, alle 12 stammen worden genoemd. Ik laat maar even de verschilletjes los. 144.000 uit de stammen van Israël. Zelfs uit de 10 stammen die nu nog niet zichtbaar zijn, wat er nu in Israël gaande is, wie daar nu wonen, dat zijn mensen uit de 2 stammen. Maar van de 10 stammen is nog steeds niets te zien. Die komen ook. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar behalve de 144.000 die uit de stammen van Israël tot inkeer komen en zelfs verzegeld zijn om de toekomst met blijdschap tegemoet te zien, behalve hen ook nog een grote schare die niemand tellen kan uit elk geslacht en taal en volk en natie. Dus ook uit de volkeren komt er een enorme opleving, een enorme schare nog tot geloof. En ook zij hebben hun klederen wit gewassen in het bloed van het lam. Dat betekent dat in die grote noodtijd, die enorme druktijd, er toch grote zegen is. Dat is Gods genade. God zegt niet, nu stop ik en nu moet de hele zaak maar omkomen. Maar hij geeft echt gelegenheid om alsnog tot bekering te komen, zelfs dan tot bekering te komen. Ik ga er niet over praten of dat een soort tweede kans is voor iedereen die dat wil. Ik denk dat dat iets te ver gaat, maar het is wel waar dat Gods liefde en Gods genade niet ophoudt. Ook dan niet. En misschien begrijpen we iets van wat er nu in China ooit geweest is. We hebben een enorme druk in China gehad op de kerk. Maar er is ook een enorme opwekking gaande in China. Er zijn enorme aantallen mensen die tot geloof gekomen zijn. En ook in onze eigen Europese annalen vindt u terug dat in de tijd, zeg maar, van Oost-Europa, van de druk uit Rusland, het communisme, en de enorme druk, de politieke druk daar, dat de kerk maar afgeschaft moest worden, dat het geloof voorbij was, zijn de kerken gegroeid als nooit eerder. Dus we hebben ook daar even goed te bewijzen. Zou het kunnen zijn dat de druk van vandaag, inclusief coronavirus, ertoe leidt, ertoe moet of mag leiden, dat mensen zich echt vastklampen aan de Heer Jezus en opnieuw tot geloof, tot de bezinning komen en tot geloof in Hem en vrede met God krijgen? Goed, dat is de grote verdrukking. Er komt een einde aan de grote verdrukking doordat de legers van Europa, ons land en andere landen, zich klaarmaken om in Jeruzalem ten strijde te trekken tegen Israël. Dat zit er nu al een beetje aan te komen. Iedereen voelt het op zijn klompjes aan. Dit gaat nooit goed. De haat en de hetsen die nemen toe. En het gaat alleen maar verder. Er komt een moment dat die legers, volgens het boek Zacharia, allemaal zijn in Jeruzalem. Ja, niet iedereen daar, maar contingent uit Nederland, een contingent uit België, een contingent uit Frankrijk. En zo zijn alle landen daar vertegenwoordigd. En op het moment dat ze de finale slag willen uitdelen, onder leiding van de antichrist en onder leiding van het beest, komt ineens daar iets bijzonders. Op dat moment verschijnt de Heer Jezus. Dat gaat dus aan Ezechiël 43 vooraf. Dan komt de Heer Jezus ineens terug op de Olijfberg. Ik heb een soort voorliefde om over de Olijfberg te praten, maar dat zeg ik niet zomaar. David, de man naar wie de Heer Jezus genoemd wordt, de zonen David, zo wordt onze Heer Jezus genoemd, die was in het nauw geraakt omdat zijn eigen zoon in opstand kwam, Absalom. Die wilde David van de troon stoten. Hij wilde zelf koning zijn. Nou, dat gebeurt altijd. Er moet een soort paleisrevolutie ontstaan. En dat gebeurde toen. En Absalom kreeg door vleitaal een hele horde mensen achter zich, de meerderheid. En David stond voor een dilemma. Of ik ga vechten tegen alle die opstandig zijn, of ik neem een andere route. Ik weet niet of u dat ooit gelezen hebt. 2 Samuel 15, daar vindt u dit verhaal. Maar David koos ervoor om niet te vechten, om niet tegen zijn zoon te strijden, maar ook niet tegen de mensen die zijn zoon, zijn Absalom, dus de zoon van David, eigenlijk als leider zagen. Maar hij koos ervoor om te vluchten. En waarheen vluchtte David toen? Nou, naar de Olijfberg. Dat staat in 2 Samuel 15, heel precies. En wat blijkt uit die teksten, toen David met een paar getrouwen, een klein clubje maar, door het Kidrondal ging, dus tussen Jeruzalem en de Olijfberg ligt het Kidrondal. En als je daar doorheen bent, dan kom je in die hof, die je misschien ooit bezocht hebt in een wilde Israëlbui. Misschien, ik weet niet of u zo bent, maar daar zou je dus echt een bezoekje kunnen hebben gebracht. In die tuin in Gethsemane, de Gethsemane-tuin ligt daar op de Olijfberg. Maar 2 Samuel 15 noemt die plek een plaats waar men zich voor de Heere neerboog. Dat bestond dus toen al. Een plaats waar je voor de Heere kon neerbuigen. Die plaats heeft David gezocht, daar heeft hij geweend, daar heeft hij zijn hart uitgestort. En daar heeft hij ook vrede gekregen. Het is niet vreemd als onze Heer Jezus met de dreiging achter zich van ze willen mij van de troon stoten. Ze willen niet dat ik koning ben, ze willen niet dat ik de heiland ben, ze willen niet dat ik de Messias ben. Dat ze hem, de meerderheid, eigenlijk aan het wegduwen waren. Je ziet bijna parallellen met David. En dan gaat hij ook naar diezelfde plek waar men zich voor de Heere neerboog, Gethsemane. Dat is Gethsemane, de olijventuin. Daar heeft hij zijn nood geschreid als David voordien en nu hij. De discipelen hebben dat meegemaakt, die hebben dat meegekregen. En toen zijn ze naar het kruis gegaan en toen heeft de Heer Jezus zich vrijwillig overgegeven. Maar nadat hij en gestorven en opgestaan was, is de Heer Jezus weer met hen naar diezelfde Olijfberg gegaan. Daar heeft hij hen gezegend, Lucas 24, Handelingen 1, koppelt dat maar aan elkaar, dan hebt u ze samen, want die horen bij elkaar, het is dezelfde schrijver, Lucas en het boek Handelingen is ook door Lucas geschreven. Daar heeft hij hen gezegend en terwijl hij hen zegende is hij opgenomen geweest en ze hebben hem nagestaard en engelen staan daar later en die zeggen, maar zoals hij weggegaan is, zo komt hij ook terug. En ze waren blij en ze zijn Jeruzalem ingetrokken met grote vreugde en grote blijdschap. Vanaf de Olijfberg. Nu zegt de Bijbel heel precies waar de Heer Jezus terugkomt. Als hij uit de hemel terugkomt, komt hij weer op de Olijfberg. Zacharia 12 noemt dat heel precies. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die oostelijk van Jeruzalem ligt. En daar zal de heerlijkheid van Yahweh zichtbaar worden. Daar zal hij terugkomen in glorie en in heerlijkheid. En schrikt u niet, daar ben jij daarbij. Ik durf het me eigenlijk niet toe te rekenen. Alle heiligen met hem, zegt Zacharia 12. Dat is al veel, dat is een beetje een algemene term, maar ik heb al een paar keer, ik dacht ook de vorige keer, gewezen op die bijzondere tekst uit Jeremia 31, vers 23... waar staat dat hij dan niet alleen is, dat God iets nieuws zal scheppen op de aarde. Een vrouw zal een man omvangen, omcirkelen, vergezellen, zelfs beschermen. Als hij terugkomt, en Jeremia 31 gaat over het herstellen van Israël, het nieuwe verbond, dan komen ze terug, daar zullen ze zijn. Maar als hij terugkomt op de Olijfberg, is hij niet alleen. Want jij en ik zijn bij hem en met hem. Heb je hem ooit bedankt voor dit vooruitzicht? Niet om nog een keer een excursie in het beloofde land te krijgen en dan nog gratis ook. Maar om hem, om hem te zien, daar waar hij verguisd werd, waar hij mishandeld werd, waar hij geslagen werd, waar hij aan het kruis gespijkerd is, waar hij zijn werk is gaan doen om het lam Gods te zijn, dat hij uitgerekend daar glorie krijgt, eer krijgt, jubel krijgt, dank krijgt zoals nooit eerder. Dat is zijn terugkomst op de Olijfberg. Die Olijfberg spreidt daar midden door. Op het moment dat hij daar verschijnt, zijn al die tegenstanders in één keer verdwenen. Ze zijn verpulverd door de macht en door glorie van zijn naam. Eén woord en alles is weg. Dat is op dat moment gebeurd. Wat een verademing. Maar nu hebben we het nog alleen over die twee stammen. Misschien is het zinvol om een tekst uit Hosea te lezen over de 10 stammen. Dat wilde ik nu ook even gaan doen. Dat hoort eigenlijk wel in deze studie, vind ik. Ezechiël, Daniël en dan Hosea. Uit Hosea 2. Want Hosea is een profeet die ook wel over de 2 stammen heeft geprofeteerd, maar heel veel over de 10 stammen heeft geprofeteerd. En Hosea 2 vers 13, hele bijzondere teksten, zeggen dit. Daarom, zie, ik zelf ga haar, dat zijn de 10 stammen, lokken en haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. En ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal Achor tot een deur van de hoop maken of van hoop. En daar zal ze zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit het land Egypte. En op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, spreekt Yahweh, dat u mij zult noemen mijn man en mij niet meer zult noemen mijn Baal. Baal is duidelijk voor de 10 stammen. Izebel, Ahab, Izebel, Baals dienst, dat hoort een beetje bij de 10 stammen. Maar hier staat dus heel precies dat die 10 stammen ook een keer terug zullen komen. En wat blijkt uit de rest van het Hosea-boek, dat ze dat inderdaad gaat gebeuren. Nog preciezer, als de Heer Jezus terugkomt op aarde, zijn op hetzelfde moment de 10 stammen daar ook teruggekomen. En die zullen daar ineens een bijzondere beleving meekrijgen. Daar sprak het boek Ezechiël ook van. Ja, die doet het in hele andere beelden. Die zegt dat het allemaal dorre doodsbeenderen waren en dat er ineens een leving, een beweging kwam. En die dorre doodsbeenderen kwamen tot leven. Dan kwam een compleet volk weer tot leven. Maar ook dat er een stuk hout was en nog een stuk hout. En die werden aaneengevoegd. Op het ene stuk hout stond 2 stammen en het andere stuk hout stond 10 stammen. En die 10 en die 2 werden tot 1 stuk hout gemaakt, tot 1 volk. Dus ze zullen weer 1 volk zijn. Dus al die perikelen na Salomo, van afgang, afgang en teloorgang, die zullen voorbij zijn. De Heer Jezus komt terug. Hij komt terug. En u en ik komen met hem. Ik kan me dat niet zo goed voorstellen, maar ik ben er wel geweldig blij mee. Dat ik daar een keer zal zijn, ik heb heel wat mensen mogen vertellen in die tuin Gethsemane en in Jeruzalem over de Heer Jezus. Maar dan vertelt hij. En ik sta er ademloos bij te kijken en te luisteren. Want ik zal verbaasd zijn over de mooie dingen die hij zegt. Over zijn plannen met dat volk. En wat er gebeurt in die tijd is, en dat moeten we nu aannemen, is dat er een tempel gebouwd wordt. Dat omschrijft Ezechiël, de man die dus vertelt van het herstel van 2 en 10 stammen tot 1. Van een dal van dorre doodsbeenderen, wat helemaal tot leven komt, wat sprankelend is en wat op zijn voeten gaat staan. Dat volk zal een tempel bouwen in Jeruzalem. Natuurlijk vinden Palestijnen vandaag dat het allemaal onzin is. Maar de echt vrome Israëliet weet dat er ooit een tempel in Jeruzalem gaat komen. Dat weten ze. Er is een Third Temple Institute. Nou, op dit moment zijn ze bezig met van alles. Proberen ook van alles. Lukt allemaal niet, want de tegenstand is gigantisch. Maar er wordt een tempel gebouwd. En wat er dan gaat gebeuren, dat wil ik zo graag meedelen. Dat wil ik je graag meegeven. Dan komt de Heer Jezus vanaf de Olijfberg Jeruzalem binnen. Weet u, hij is vanaf de Olijfberg gearresteerd Jeruzalem binnengebracht. Toen, toen hij naar het kruis ging, toen hij veroordeeld werd. En toen men hem niet wilde, toen men zei weg met hem, kruisigen hem. Vanaf de Olijfberg, Jeruzalem binnen. En dan nu Ezechiël 43, vanaf de poort die op het oosten gericht is. Dat is die dichtgemetselde poort, daar heb je misschien ooit wat van gehoord of gelezen. Waarvan u zegt, nou daar komt hij nooit door. En bovendien is het een begraafplaats aan de voorkanten tegen aangelegd. En een priester zou nooit en nooit van zijn levensdagen over een begraafplaats lopen. Dat kan helemaal niet. Dus dat kan ook niet. En die poort zit dicht en bovendien hebben ze er twee moskeeën aan de achterkant tegen aangetimmerd. Ze hebben alles gedaan om de idee dat die oostpoort ooit gebruikt zou worden om dat idee weg te schroeven. Maar er gaat een aardverschuiving van grote omvang aan vooraf, dat zegt het boek Zacharia. Er komt een dal, die berg splijt midden door en er komt een soort groot plateau ergens, wordt daar zichtbaar. En de Heer Jezus gaat vanaf de Olijfberg Jeruzalem binnen. Zou u daar niet mee willen maken? Zou u daar niet terugdenken aan die ene keer toen hij Jeruzalem binnengeleid werd, gearresteerd en wel... en geslagen en uiteindelijk gegezeld en bespuwd en bespot en tot belaching, tot alsof het een grap is gemaakt. Dat is dan de Heer Jezus die binnenkomt door de poort die op het oosten uitziet. Diezelfde oostpoort. Altijd de richting van waar de zon het eerst zichtbaar is, waar de zon opkomt. Dus waar het licht het eerst helder schijnt en waar je in de zon je kunt verkneuteren. We hadden vandaag gelegenheid om op een balkonnetje in de oostelijke zon te zitten. Nou, dat is prachtig. Maar dan, in het licht van de zon, van de gerechtigheid, zoals Malachi 4 hem noemt, dan zul je daar zitten en daar zul je dus bij zijn. Maar het gaat niet om jou en mij en niet om, heb ik dan wel een goede stoel? Heb ik ook wel een kussentje of zo? Dat is allemaal niet aan de orde. Wat wel aan de orde is, dat de Heer Jezus die tempel binnengaat. Ik kan onmogelijk in één avond dit als in de details van het boek Ezechiël bespreken. Dat gaat niet. Maar die tempel en die oostpoort is alleen maar voor hem. Eén representant van het volk der Joden zal er ook weliswaar in mogen gaan. Maar als hij dan verder wil, dan moet hij er ook weer uit. En dan moet hij een ommetje maken en langs een andere route in het heilige komen. Zoals ook Ezechiël, niet door de Heer Jezus zelf, Yahweh zelf, in die gloriewolk, in die heerlijkheid, in die Shechina. Die komt ineens en die komt daar die poort binnen, maar die gaat dus rechtdoor het heiligdom. Ezechiël wordt omgeleid ook. En zo gaan ook al die mensen die even mee mogen kijken, dat hij daar is in de poort, teken van de macht, teken van gezag. De poort is in de Bijbel altijd het gezag, de poort van Bethlehem, vult u maar in. Waar ze zaten, daar zaten de burgemeester en de wethouders, laat ik dat zomaar eens formuleren, of de regering. Anderen worden dus omgeleid en die mogen ook het huis binnengaan. En die zien daar dat het hele huis wordt vervuld van zijn glorie. Die Shechina, waarin het Ezechiëlboek zo vaak op gewezen wordt en die zo vaak aan de orde is, wordt daar bijzonder omschreven en heeft het huis gevuld. En dat huis is vanaf dat moment, zegt de Heer, dat is mijn troon. En dat is de plaats van mijn voetzolen. En dat is waar ik voor eeuwig ga wonen. Dat zijn de termen die we lazen aan het begin van deze dienst. Dat zijn die uitdrukkingen die de Heer laat gebruiken, dat hij, de Heer, daar voor altijd woont en voor altijd wil zijn. En dat het zijn plaats is, zijn troon is. En dat gun ik de Heer Jezus. Daar werd hij toen uit de tempel gesleurd. Ze hebben stenen opgepakt in de tempel om hem daaruit te gooien, daaruit te stenigen. Dat hebben ze een paar keer geprobeerd. Ze hebben hem willen arresteren in die tempel toen hij daar onderricht gaf. En iedere keer was daar tumult en gedoe. En nu is één en al glorie zijn deel. Heer Jezus, dat heb u verdiend. Dat is uw loon. Zeer groot. En God geeft u die eer, die glorie, op een bijzondere wijze in de toekomst. En als je in dat huis komt, dan blijkt ineens dat daar een altaar staat van enorme afmeting. En dat altaar van enorme afmeting heb ik iets van voorgelezen. En het is echt moeilijk om je daar een soort goed beeld van te vormen. De afmetingen zijn bijzonder, zijn zeer hoog, hoger dan ooit een altaar geweest is, voor zover ik het heb begrepen. En er waren dus een onderste omgang en een tweede omgang en een derde omgang. En bij de bovenste omgang waren de zonen van Zadok bezig om het offer te brengen. Dan moet je je voorstellen, we hebben hier nu een idee van, nou, de dierlijke offers, die zijn helemaal afgeschaft. Maar u en ik worden uitgenodigd om bij gebruik van brood en beker te denken aan de Heer Jezus. En die zegt, die wijn waaruit u, waarvan u drinkt, dat is mijn bloed. En dat brood, dat is mijn lichaam die ik voor jullie gegeven heb. Dat is mijn offer, dat is het offer wat ik voor jullie heb gegeven. Dat gedenk je. Dan is er een tijd gekomen dat je zou zeggen, het offer niet meer nodig is. Want de Heer Jezus is in de hemel, is verheerlijkt. En in de hemel hebben wij, gelovigen, het Lam van God gezien. In al zijn omvang, in al zijn glorie, in al zijn heerlijkheid. En dan gaan ze dan weer terug offeren. Is dat niet een enorme stap terug in de tijd? Ja, dat is zo. Maar het is alsof God laat zeggen, jullie Israëlieten, jullie hebben gehoord van jullie overleveraars, van de mensen die je geschiedenissen verteld en opgeschreven hebben, dat er altijd offers waren, continu. Ons thema voor het hele seizoen is, alle begin is het offer. Nu, als het duizendjarig rijk begint, is daar een offer. Alle begin is het offer. Voor mij ook, voor ons ook, toen we tot geloof kwamen. Maar dan weer, op een bijzondere manier. En het zijn uitgerekende zonen van Zadok die daar dan priesterdienst vervullen. Daar kan ik ook een heel verhaal van vertellen. In de tijd van Eli, Samuel werd geboren ooit. In de tijd dat Eli hoge priester was, toen hebben ze er een zootje van gemaakt. Dat is echt uit de hand gelopen. In die tijd heeft de Heer een profeet gestuurd en zei, het is gebeurd met jullie dienst, het is over. En daarom worden de zonen van Zadok hier genoemd als mensen die ook toen het niet goed ging, toch voor de Heere kozen. Die beloning van toch voor de Heere kiezen, als het niet zo goed gaat, zal zich vertalen in dienst doen in het duizendjarig vrederijk. Dat geloof ik van mezelf ook. Maar dat geloof ik ook niet lijfelijk, maar wel misschien wel wat de Bijbel noemt gezaghebber over 2 steden, over 3 steden, misschien wel over 4 steden. Mogelijk anderen over 10 steden. Dat kan gebeuren. Dus de insteek en de inzet van de priesters, de zonen van Zadok, wordt hier beloond met hun dienst bij dat altaar. En ze hebben daar continu geofferd. Dag in dag uit is daar het offer geweest. En die vuurhaard daarboven wordt in de Bijbel Ariel genoemd, vuurhaard leeuw van God. Daar hebben ze in gekeken, daar hebben ze al die offers in gelegd. En de rook is constant opgestegen. Een soort, als je de skyline van Jeruzalem nu ziet, dan ziet daar, staat een gouden koepel daar middenin. Die is niet weg te denken. Je kunt geen foto van Jeruzalem zien of je ziet die gouden koepel. Nou, die is dan weg. Dat kan ik u verzekeren. Niet om de hekel die er zou zijn voor die of voor die kleur, maar omdat het anders is. Dat is de enige echte aanduiding is, dat is een altaar. En dat is een offer. En er zijn de zonen van Zadok in de navolging van de hoge priesters bezig. Dat zeg ik omdat die zonen van Zadok gekleed werden in wit linnen. Dat was niet ongewoon. Dat was ook vroeger al zo in de tijd toen de priesters dienst mochten doen en deden. Maar dat die kleden in het heiligdom bewaard zouden blijven, dat staat in de Bijbel alleen maar voor de hoge priester. Dat staat nooit van een priester. Maar in die tijd worden de kleren van die priesters die dienst doen, die dat offer brengen, in die tijd, op dat altaar, in dat huis, die kleren worden in het heiligdom bewaard. Alsof God zegt, dit vergeet ik nooit. Dit vergeet ik nooit weer. Dit hou ik vast. Ik stop het in mijn kluis. Daar komt niemand aan. Dat gaat geen verderf of iets intreden doen. Dit is zo super en zo bijzonder. Dit hou ik voor mezelf heel apart. Dat is de dienst die daar in die tijd verricht wordt. Je zou bijna zeggen, dit is te mooi voor ons op dit moment, maar het is niet te mooi voor de Heer Jezus, want hij krijgt daarin alle eer en alle glorie en alle aandacht is op hem gericht, volkomen. En vanaf dat moment is er een zegenstroom vanuit dat heiligdom vanuit het huis van de Heere bij het altaar vandaan. Er ontstaat een soort rivier. En nou ja, Zacharia heeft dat ook. Die zegt dat het twee kanten opstroomt. Een stukje naar de Middellandse Zee en een stukje naar de oostelijke kant. Hier staat het maar, gaat het maar naar één kant. Het zal wel beide kanten zijn, maar hier wordt de nadruk gelegd op die kant naar het oosten toe. Dat is eigenlijk de route die de Heer Jezus ging om daar te komen. Die wordt dan teruggevonden in de zegenstroom. En daarom kun je die route ook bewandelen. Daar kun je, ja, eerst is het nog wat ondiep, tot aan je enkels. Dan is het tot aan je knieën. En als je nog verder loopt, dan tot aan je middel. En als je nog verder gaat, is het wel zo ver dat je erin kunt zwemmen. En die stroom die komt uiteindelijk uit in de Dode Zee, waar alle dood en verderf eigenlijk gesymboliseerd wordt, nog steeds, is geen leven in. En daar wordt zelfs die Dode Zee tot leven. Er zullen vissers zijn in Engedi. Het is een hele bijzondere omstandigheid. Op dat moment komt dat tot uiting. En dat betekent nu dat we, als dit gaat gebeuren, de zegenstroom heel bijzonder is. En daarom is de titel van vanavond Jahweh zegent. Hij zegent. Dat doet hij jou, dat doet hij mij. Onze kinderen zingen op de zondagsschool, waar Jezus komt, daar zegent hij, dat doet hij u, dat doet hij mij. Prachtig. Nou, we klappen erbij en vinden het prachtig dat dit gezongen wordt. Maar dan, waar Jezus komt, daar zegent hij. En dan komt die zegenstroom uit die volheid van het huis des Heren, waar de troon van Jahweh is en waar de voeten een voetbank hebben. En waar het altaar continu in gebruik is en continu daar priesters van Zadok bezig zijn. Daar komt een zegenstroom vandaan. En alle virussen, nu zeg ik het heel raar, zijn voorbij. Het coronavirus is opgelost, want hij is er. Dat is de zegen waar ik zo graag de nadruk op zou willen leggen. Dat is de zegen die niet te maken heeft met hoe oud ben je en heb je last van verkoudheid of van hoorkoorts, maar de zegen van Jahweh zelf. Dat is de zegen die hij wil geven. En daarom zei de Heer Jezus in Johannes 7 ook al, toen hij op het Loofhuttefeest even was, die stromen van water die zullen uit je binnenste vloeien. Dat zijn de bronnen van het eeuwige leven. En dat was toen betrokken op de Heilige Geest die in je is. Nou, nu is het betrokken op Jahweh, waar de Heilige Geest ook bij in betrokken is. Dit zijn de beelden die naar ons toekomen met ons onderwerp, waar de Heere komt, daar zegent hij. Nog een keer die tekst, Jahweh zegent. In die tijd, de tijd van het duizendjarig vrederijk, als de wolf geen schade doet bij de schapen. De boeren zouden in de Drenthe of in de Veluwe blij zijn met die tijd, want ze zien het al een beetje aankomen vandaag de dag. Een koe en een berin samenweiden. Hekken in de dierentuin kun je afschaffen. Hoeft niet meer allemaal apart te kooien. Het is allemaal voor anderen. Het is zegen en vrede en rust. Alsof de schepping opnieuw begint. En dat is ook zo. Hij is het begin en het einde en hij herstelt. Dat is de Heer Jezus, dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. En zo naar hem kijken, maakt je blij, dat maakt je gelukkig. En dat geeft verlangen om de volgende keer ook te kijken naar hem. Ik wens je God zegen toe in alles. Ik wil er nog graag voor danken. Onze God, onze Vader, ook voor nu aan het eind zijn van deze inleiding, willen we u graag danken voor het geweldige heilsplan wat u bedacht hebt, dat u zo de Heer Jezus daar in het midden hebt gezet. En zo hem laat zien, ook aan de hele wereld, die van heinde en ver zullen komen om te kijken in Jeruzalem wat zich daar heeft voorgedaan. Dat komt nog een keer. Nu mijden ze Israël. Nu hebben ze een beetje hekel aan Israël. Maar dan zullen ze gaan van jaar tot jaar, duizend jaar lang, van jaar tot jaar om het Loofhuttefeest in Jeruzalem te vieren, zegt de Bijbel in Zacharia 14. Dank u wel dat dat allemaal komt. Maar nu mogen wij, gelovigen al, een soort vooruitblik hebben, een voorproef hebben van wat nog komt. Want zoiets maakt ons geweldig blij. Maar het geeft ook aan hoe bijzonder onze zegen nu is. Dat we nu gezegend zijn met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Nu al. Gelovigen doen zich vaak voor als mensen die van de steun moeten leven en armoedig zijn en de hand op moeten houden, bijna bedelaarsachtig. Maar we zijn zo rijk en zo gelukkig en zo vol zegen dat we u willen bedanken, Vader, voor de Heer Jezus, voor het mooiste van hem, het mooiste geschenk ook van u, voor de Heilige Geest die in ons woont en voor uw kostbaar boek, de Bijbel, waarin u deze dingen hebt verstopt en ook gegeven om ze op te duiken, om ze in onze harten te leggen en om daarin te staan en ook daarin toe te nemen in kennis en in waarheid omtrent de Heer Jezus. We willen u dat bidden in de naam van uw geliefde Zoon. We danken u en eren u dat we hem nu al mogen prijzen voor wat er nog komt. Amen.